Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in de zoveelste uitzending van De Rots in de Branding. Graag sla ik even de eerste brief open van de heilige Paulus aan de Korintiërs. Het is hoofdstuk 12. Ik citeer. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. En de heilige Paulus vervolgt. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand en ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. En juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. Beste luisteraars, deze brief benadert uiteindelijk zeer mooi de kern van deze en volgende uitzending. Even een geluidsfragment. We bevinden ons in een huis van de gemeenschap De Ark. De jarige die gevierd wordt is Jean Vanier. Ooit kon je lezen in het katholieke nieuwsblad. De wereld van deze zoon van een voormalige gouverneur van Canada staat op veel punten haaks op de normale wereld. Zijn wereld staat veel dichter bij het evangelie en kan onze wereld nog wat bijbrengen. Een wereld waarin arkbewoners met een handicap en assistenten met elkaar omgaan op voet van gelijkheid. Mensen met een handicap, aldus Jean Vanier, weten dat ze anderen nodig hebben. Maar ook wij die gezond zijn, hebben anderen nodig. Maar dat beseffen we meestal niet. En dat is onze handicap. Een Vaticaanse prelaat zei ooit eens dat de Ark gezorgd heeft voor een Copernicaanse revolutie. Namelijk van goed doen aan de armen naar de armen die ons goed doen. En ondertussen bestaan, sinds haar ontstaan in de 60er jaren, een 140 gemeenschappen van de Ark over de ganse wereld. Ook ondertussen bestaan er arkgemeenschappen in België, in Ewaï, Brussel, Namen, Bierge, Antwerpen en in Moerkerke bij Damme. Als inleiding nog twee korte getuigenissen. Een van onze Canadese bewoners van een arkgemeenschap, vertelt Jean Vanier, mocht enkele jaren geleden meedoen met de finale hardlopen in een toernooi voor gehandicapten. Hij ging goed van start en liep voorop, toegejuicht door zijn supporters. In het zicht van de finish zag hij een van de andere finalisten in een baan naast zich vallen. Hij aarzelde geen moment en stopte om hem overeind te helpen. De zege ging aan hem voorbij, maar daar was hij eigenlijk heel laconiek onder. Ik kon die jongen toch niet zomaar laten vallen. Of nog een ander verhaal. Jean Vanier vertelt, ik was eens op audiëntie bij paus Johannes Paulus II. Fabio was er ook bij. Heel kalm, alsof er niets aan de hand was, gaat hij zitten op de pauselijke troon en kijkt vervolgens stralend rond. Zoiets kan in de gewone wereld niet, aldus Jean Vanier. Beste vrienden, u hebt het verstaan. We gaan in deze uitzending een wereld binnentreden die we uiteindelijk weinig kennen en soms niet durven betreden omdat het een roepstem doet ontstaan in ons geweten. Wat mij vooral is opgevallen bij het maken van deze uitzendingen is het bekijken van de kerk vanuit de armen, vanuit de behoeftigen. En dan flitste me constant onze nieuwe paus Franciscus door het hoofd. En inderdaad, Jean Vanier getuigde over zijn grote blijdschap bij de keuze van deze paus. Franciscus, de kleine Franciscus, riep Jean Vanier uit. Zijn keuze was voor mij een immense vreugde. Reeds bij aanvang sprak hij dat hij een arme kerk wenste dicht bij de armen. Met zo te handelen herinnert hij ons eraan dat gezag niet iets verpletterend is, maar een dienst. Deze paus is een zegen voor de kerk. Maar laten we niet te veel tijd nemen om hem te applaudisseren, maar wel om zijn voorbeeld te volgen. Aldus Jean Vanier.
Hij is een kind als vele kinderen, hij is niet meer en ook niet minder. Maar als je praat dan zegt hij bijna nooit iets terug. Hij kan de hele dag verdwijnen in een wereld vol geheim. Hij is rusteloos en altijd op de vlucht. Hij leeft alleen maar in gedachten. En hij lijkt op iets te wachten, maar de trein waarop hij wacht komt nooit voorbij. Er bestaan geen medicijnen die de stilte doen verdwijnen. En er zijn nog zoveel kinderen zoals hij. Breek de stilte, breek de stilte. Sloot die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Breek de stilte, breek de stilte. Sloot die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Als we ze volgen in hun dromen, om te ontdekken waar ze wonen, misschien vinden we de weg dan naar hun hart. Als wij proberen mee te reizen en ze de weg naar buiten wijzen, misschien vinden ze dan de woorden op een dag. Breek de stilte, breek de stilte. Sloot die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Sloot die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen.
Breek de stilte,
breek de stilte,
breek de stilte,
breek de stilte.
Sloot die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen.
Breek de stilte,
breek de stilte,
breek de stilte,
breek de stilte.
Sloot die muren.
Dat waren Stef Bos en Bob Savenberg met Breek de Stilte. We gaan het vandaag dus hebben, zoals ik reeds zei, over een wereld waarmee velen van ons weinig mee vertrouwd zijn, of er zelf wat angst voor hebben, omdat het zo diep ons geweten kan raken. We gaan ons dus verdiepen in de gemeenschap De Ark en zijn stichter Jean Vanier. U zal kunnen vaststellen dat het niet zomaar een of ander goed werk is voor hulpbehoevenden, gehandicapten, maar dat er veel, zelfs heel veel, meer achter steekt. Je zou bijna durven zeggen, zij hebben ons niet nodig, maar wij hebben hen nog veel meer nodig. Maar om dit te kunnen verstaan, moeten we, als het ware, binnendringen in deze gemeenschap en de levensvisie die erachter steekt. Hoe is alles begonnen? En ik laat Jean Vanier zelf uitvoerig aan het woord. De wijze hoe hij het naar voren brengt, spreekt reeds boekdelen, maar kan spijtig genoeg niet via de radio getoond worden. Zijn manier van praten wel, en dan ook voornamelijk wat hij zegt. Diegenen die de Franse taal machtig zijn, horen het dan tweemaal, dus met de vertaling erbij, maar het kan maar goed indringen. Jean Vanier werd dus geboren in 1928 als zoon van een gouverneur van Canada. Aan de leeftijd van 13 jaar, volop tijdens de Tweede Wereldoorlog, stelt hij zijn vader een vraag.
Je suis allé voir mon papa pour lui dire que je voulais entrer dans la marine de guerre anglaise, ça veut dire dans la collège naval. Il m'a écouté, il m'a dit mais pourquoi tu veux le faire? Et puis je ne savais pas.
Ik ben mijn vader gaan vragen om te mogen binnengaan bij de marine. Hij luisterde en vroeg me waarom. Maar ik wist het niet. En vader zei, als je dat wil doen, ik betrouw je, je moet het doen.
Je crois que s'il avait dit non, j'aurais dit bon, très bien. Mais quelque chose aurait été blessé en moi. C'était la prise de confiance, d'avoir confiance en moi-même et dans mes propres désirs.
Had mijn vader nu nee gezegd, dan was ik akkoord geweest. Maar iets in mij zou gekwetst geweest zijn. Namelijk het vertrouwen in mezelf en in mijn verlangen. En dat feit heeft me toegelaten ook vertrouwen te geven aan anderen.
Donc, j'ai eu devant moi 8 ans de vie militaire.
Ik heb dan 8 jaar militair leven gekend, waarvan 4 jaar studie en 4 jaar op een boot. Het laatst op een Canadese vliegdekschip. Daarna kwam het verlangen om het leger te verlaten.
Je crois que c'était un désir de Dieu. Un désir des choses de Dieu. Le désir d'une autre vision, c'était une attraction de
Ik vermoed een verlangen van God, een verlangen naar een andere levensvisie, naar het licht, naar de goedheid. Je voelt daar iets van God, je weet niet goed wat. Een gevoel alsof ik mijn familie moest verlaten. Eenzelfde gevoel dat God me gaf toen hij wou dat ik moest intreden in de marine voor de vorming van mijn lichaam.
On ne sait pas. Ça fait partie. Comme si il fallait que je quitte ma famille, comme si il fallait que j'entre dans la marine, comme si il fallait que mon corps soit formé.
Jean is dus 21 jaar oud als hij de marine verlaat en op zoek is naar wat God van hem wenst. In Parijs stelde zijn moeder in 1950 hem een priester voor, le père Thomas Philippe. Dit wordt een beslissende ontmoeting voor Jean. Deze priester wordt zijn geestelijke vader, begeleider die hij nooit zal lossen. Jean Vanier begint dan aan de studies van filosofie. Enkele jaren later bekomt hij een doctoraat. Hij zoekt terug pater Thomas Philippe op. Deze is ondertussen verantwoordelijke voor een centrum van gehandicapten in Trosselies, in het noordoosten van Parijs. Hier begint Jean Vanier zich te interesseren in een milieu die hem totaal onbekend is. En we luisteren verder.
Quand j'ai découvert aussi le monde des personnes avec un handicap qui dans les années 60 c'était épouvantable.
Toen ik die wereld van gehandicapten ontmoette in de jaren 60, was dat een verschrikkelijke ervaring.
À l'hôpital psychiatrique de Clermont que j'ai visité, à cette époque-là, il y avait 4500 malades.
In het psychiatrisch ziekenhuis van Clermont, die ik bezocht, woonden 4500 zieken. Daarvan 2000 chronische, met daarvan 1000 schizofrenen en 1000 andere gehandicapten. Meestal achter slot voor de rest van hun leven.
En in gros, ils étaient enfermés à clé.
Thank you.
Born Free, in vrijheid geboren. En we luisteren verder naar het levensverhaal van Jean Vanier. Dus via zijn geestelijke leider, Père Thomas Philippe, komt hij voor het eerst in contact met de wereld van de gehandicapten die achter slot leefden. Het was, zoals hij zei, verschrikkelijk.
Que en 1964, j'ai pu acheter une maison dans ce village.
Ik kon dan in 1964 een huis kopen in dat dorp, een ietwat bouwvallig huis. Ik heb er dan mensen in opgevangen uit een centrum die ik gewelddadig en triestig vond. En alzo ben ik beginnen samenleven met Raphaël en Philippe.
Les parents sont morts. Philippe a eu une encéphalite avec une jambe et un bras paralysé. Raphaël a eu une méningite.
Hun ouders waren gestorven en Philippe had encefalitis gehad, waardoor één arm en één been waren verlamd. Raphaël had meningitis gehad en kon daardoor niet naar school. Eigenlijk twee mannen in een verschrikkelijke situatie. Dus de ouders overleden, ze hadden geen werk enzovoort.
Donc ce que j'espérais, c'est leur donner un lieu où ils pouvaient s'épanouir humainement et chrétiennement.
Ik hoopte ze een plaatsje te kunnen geven waar ze zich konden ontwikkelen als mens en als christen. Maar ik denk dat het mysterie dat we doormaken, het mysterie van de spiritualiteit is, namelijk,
c'est qu'en vivant avec eux, c'est eux qui nous changent.
Dat door met hen samen te leven, zij ons veranderen. En u hoort even Philippe Seux, die van bij het begin bij hem was. Hij die dus verlamd is aan één arm en been. Hij zegt dus, ik werd geplaatst in een sociaal opvangcentrum. Het was er een woestijn, er was geen dorp, geen communicatie. We waren steeds binnen de vier muren. Toen hij, Jean, me daaruit haalde, zei ik, oef.
Il m'a sorti d'un domaine où j'étais placé par des assistantes sociales dans un centre, c'était vraiment désert, quoi. On n'avait pas un village autour, on n'avait pas de communication, on était toujours entre quatre murs. Et quand il m'a sorti de là, ben j'ai fait ouf, quoi.
En dan volgt Lourdes 1971, een zeer belangrijke etappe op zijn weg. Hoe kwam men daartoe? In de jaren 60 hadden mentaal gehandicapten eigenlijk nog geen plaats op bedevaarten. Men beschouwde hen in de onmogelijkheid zoiets te kunnen beleven en vooral vreesde men de andere bedevaders te storen. En het was in 1968, met een oproep van de ouders van twee gehandicapte kinderen, Tadé en Loïc, dat Jean Vanier, samen met Marie-Hélène Mathieu en enkele ouders, beslisten om op bedevaart te gaan naar Lourdes. Dit vroeg 3 jaar voorbereiding. Dat wierp toen zowel zeer enthousiaste reacties op als hopen kritiek. En in 1971, met Pasen, dagen 12.000 bedevaarders op uit 15 landen met 4.000 mentaal gehandicapten, vergezeld van ouders, vrienden en in het bijzonder jongeren. Het is het ontstaan van de nieuwe beweging Foi et Lumière, geloof en licht. Marie-Hélène Mathieu, die dus samen met Jean Vanier deze beweging oprichtte in 1971, werd de internationale coördinatrice in 1979. Zij werd tevens door paus Johannes Paulus II benoemd als lid van de Pauselijke Raad voor de Leken. Zij was ook de eerste vrouw die een vastenconferentie gaf in de Notre-Dame van Parijs in 1988. Door paus Benedictus werd ze zelf benoemd in de bisschoppensynode over de Eucharistie in 2005. Jean Vanier anderzijds was een van de 60 leken uitgenodigd door Johannes Paulus II op de synode voor de leken in Rome in 1988. Dit even over deze beweging Foi et Lumière, parallel bestaande met de Ark. En we horen even Jean Vanier tijdens deze eerste grote bedevaart met 12.000 leden.
Si nous venons ici, nous tous, de tous les coins du monde, d'une 18 pays différents, c'est que nous croyons que chacun de nous, nous pouvons devenir des porteurs d'espérance.
Vanuit alle hoeken van de wereld, uit 18 verschillende landen, geloven wij dat elk van ons dragers van de hoop kunnen worden. Mogen vandaag starten van hieruit een echte beweging, opdat alle mensen zouden respecteren dat er in onze wereld van de gehandicapten geen niet-gehandicapten meer zijn. Daarom moeten we in ons de hoop dragen, de vraag naar vrede. We worden alzo de bouwers van deze nieuwe samenleving. Een nieuwe samenleving van vrede, liefde en waarheid, waarin iedereen wordt bemind en gerespecteerd. En zo legt Jean Vanier even dat grote belang van Foi et Lumière uit. Want bij het zien van die wantoestanden in de sociale en of psychiatrische instellingen was er in hem een neiging tot een woede, ook tegenover ouders die hun kind zomaar achterlieten. Hoort u maar.
Foi et Lumière était d'une importance à beaucoup de niveaux. D'abord, il fallait que je comprenne les parents. J'avais plutôt en accueillant des gens qui avaient été abandonnés. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas, mais il y avait une certaine colère. Le mot colère n'est peut-être pas juste, mais...
Foi et Lumière was zeer belangrijk op verschillende niveaus. Voor eerst moest ik de ouders verstaan. Ik had eerder deze verlaten mensen opgevangen. Ik moet bekennen, ik zat met een zekere woede. Die woede was misschien niet juist.
Par rapport aux parents qui avaient abandonné leurs enfants, par rapport aux parents qui ont fait du mal. Alors, foi et lumière, c'était la découverte de la souffrance des parents.
Het was een woede tegen die ouders die hun kind hadden verlaten, die hen kwaad hadden gedaan. Foi et Lumière bracht de ontdekking mee van het lijden van de ouders. Dat was, o, ongelooflijk. En terzelfde tijd kwam naar buiten de moed en de schoonheid van die ouders.
Alors ça, c'était... Oh, extraordinaire. Et en même temps... du courage, de la beauté des parents. Ça, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire.
Dat was echt prachtig. Het was een openbaring voor de ouders, om te zien dat hun kinderen door God waren gewenst, dat ze geen schande betekenden.
Que leur enfant était voulu de Dieu, que ce n'est pas une honte. Il y a des textes, par exemple, dans l'évangile de Saint Jean.
Er bestaat bijvoorbeeld de tekst van het evangelie van Johannes, hoe de leerlingen bij Jezus een blinde brengen en Jezus vragen. Is het door de schuld van hemzelf of van de ouders dat hij blind is? Geen sprake is het antwoord. Het is opdat het werk van God zou kunnen gerealiseerd worden. En Jean vervolgde.
Donc, la progressivement pour les parents de découvrir un sens. Et je crois que c'est le drame des parents quand ils se sentent seuls et qu'il n'y a pas de sens.
Geleidelijk aan ontdekten deze ouders een zin aan de toestand van hun kind. En daar ligt het drama van die ouders als ze zich alleen voelen en er geen zin kunnen aangeven.
Mais avec une communauté, avec des gens qui à partir de la foi peuvent partager leur fils.
Maar met een dergelijke gemeenschap, met mensen die vertrekken vanuit het geloof en die kunnen delen, begint hun zoon vrienden te hebben. Er gebeurt een transformatie van hun kind. Er gebeurt een radicale verandering van een vloek naar een zegen.
C'est donc un changement absolument radical d'une malédiction à une bénédiction.
Dieu vraagt je af, wat heeft mijn leven voor zin? Waar leidt de weg naartoe? Je wacht al zo lang op een plek om te schuilen. Het maakt je bang en moe. Hey, geef nooit op. Kijk door je tranen, ik kwam op aarde en stierf daar voor jou. Want ik vind jou waardevol, betekenisvol. Ik heb een plan met al jouw dagen. Oh, jij bent waardevol en ook al voelt het soms anders. Jouw leven maakt een verschil. Ik ken jouw pijn, werd geschopt en geslagen. Ik werd vernederd, door mijn vader verlaten. Ik vocht de diepste strijd. Aan een kruis droeg ik jouw zonden. Ik werd doorboord, maakte jou vrouw. Want ik vind jou waardevol.
Beste luisteraars, we overliepen dus het ontstaan van deze mooie gemeenschap onder hun grote bezieler Jean Vanier. Jullie hebben al wat kunnen aanvoelen waar het om te doen is. We gaan dieper gaan graven naar deze spiritualiteit. Want, zoals ik het al zei, het is niet gewoon zomaar mensen helpen op humaan gebied. Het gaat veel dieper, tot het wezen van de mens zelf, de diepe waardigheid van de hulpbehoevende, van de arme. Als Jean Vanier spreekt over les pauvres, de armen, bedoelt hij ook veel meer dan in de betekenis van geen geld, niets bezitten. Het gaat ook over arm in de geest, verlaten, uitgestoten, gehandicapt, niet aanvaard enzovoort. En uiteindelijk zijn we dat allemaal een beetje. En zo komen we op eenzelfde niveau als deze armen en zo helpen zij ons voornamelijk. En daarin zit de waardigheid van deze hulpbehoevenden, hun betekenis van bestaan. En vooral voor ons betekent het een start van een bekeringsweg. En dat was ook het geval voor Jean Vanier. Luisteren jullie maar verder over wat de Ark betekent.
La spiritualité de l'Arche, je dirais, c'est le mystère de Dieu qui réside dans le faible.
Ik zou zeggen dat de spiritualiteit van de Ark het volgende is. Het mysterie van God die in de zwakke woont. Zoals Maria in het Magnificat. Hij heeft de machtigen van hun troon doen afstappen en hij heeft de kleinen verheven. Dus de kern van de spiritualiteit van de Ark is het mysterie van de zwakke.
Et les faibles que nous avons accueillis ici ont toujours été des gens qui ont été beaucoup humiliés. Je dirais, le problème ou la question des personnes avec un handicap, c'est qu'ils ont été terriblement humiliés.
En de zwakken die we hier hebben opgevangen, zijn altijd mensen die zwaar vernederd zijn geweest. Het probleem van mensen met een handicap is dat ze enorm vernederd waren. Ze werden beschouwd als waardeloze gehandicapten en niet echt als mensen.
Le cœur de l'Arche, le cœur de la pédagogie, c'est de dire je suis content de vivre avec toi.
Het hart van de Ark, van de pedagogie, is zeggen, ik ben blij met jou samen te leven. Ik ben blij en ik ben graag bij jou. De meeste mannen en vrouwen die we opvangen, konden niet terug naar de samenleving. Zij hebben nood aan een plaats waar ze samen zijn.
Encore, hein?
Non.
Ah, oui. Alors,
là, on va se battre pour la vie,
c'est fini. C'est fini, maintenant?
Oui, oui, il n'y a plus que 4 assiettes.
C'est tout?
Oui, c'est tout.
Nous sommes dans une société que j'appelle la tyrannie de la normalité. Tout le monde doit être pareil, tout le monde. Et l'enfant...
We leven in een samenleving die ik de dictatuur van het normale noem. Iedereen moet gelijk zijn. Iedereen, ook een kind.
Si dans les premiers mois de l'enfant, maman dit tu es super, je t'aime comme tu es, mais il y a un passage après.
De eerste maanden zegt mama tegen haar kind, je bent geweldig. Ik hou van je zoals je bent. Maar er gebeurt een overgang en daarna verandert dat in je moet slagen, je moet je best doen op school, je moet goed zijn in de sport, je moet slagen.
Et l'enfant passe de sentiment d'être unique à un besoin de réussite dans la classe sociale, dans la culture, dans la religion.
En het kind dat eerst het gevoel had uniek te zijn, wil nu slagen in de sociale klasse, in de cultuur, in de religie. En het steunt daarbij op die behoefte om dat te bewijzen. Ik ben iemand, want ik word erkend.
et s'appuie sur ce besoin de prouver « je suis quelqu'un parce que je suis reconnu ». Donc ici, il s'agissait d'autre chose. C'est de révéler à l'autre que tu es beau et que je suis content de vivre avec toi.
Hier in de Ark gaat het dus om iets anders. Ik toon aan de gehandicapte dat hij mooi is en dat ik blij ben met hem samen te leven. Maar wat je ontdekt is dat niet alleen bijvoorbeeld Raphaël en Philippe veranderd zijn, maar dat ik zelf ben veranderd. Wat we ontdekken is dat dit samenleven met Raphaël en Philippe jezelf grondig
ce que nous découvrons, c'est de vivre avec Raphaël et Philippe, ça change quelque chose de très profond. Au début, je crois que quand j'ai commencé l'Arche, c'est pour faire du bien. C'est un certain sentiment de supériorité. Moi, je suis mieux et je peux faire du bien à toi qui es pauvre, etc.
Dus in het begin, toen ik met de Ark begon, was dat om goed te doen. Je hebt dan een zeker gevoel van superioriteit. Ik ben beter en ik kan goed doen voor jou, want jij bent arm, enzovoort.
Donc ce qu'on découvre, c'est que il y a une sorte de cheminement dans la spiritualité. C'est que je découvre que être avec toi, je découvre le cœur de la vie humaine, c'est la relation, c'est de t'aimer.
Dus je ontdekt dan een soort ontwikkeling in de spiritualiteit. Door bij jou te zijn, ontdek ik het hart van het menselijke leven. En dat is de relatie, dat is van je houden.
On peut pas être une solution pour tout le monde, mais on peut aider les gens, quelques personnes.
We kunnen niet een oplossing zijn voor iedereen, maar we kunnen mensen helpen, enkele mensen. En daarin ligt de kracht en de zwakte van de Ark. We zijn geen oplossing, maar het is een plaats. Op dit moment hebben we 140 gemeenschappen over de ganse wereld. We zijn een plaats waar de mensen kunnen ontdekken wie deze hulpbehoevenden zijn. Dat ze waardevol zijn, dat God van hen houdt, dat ze het recht hebben om gelukkig te zijn. Onze gemeenschappen zijn gemeenschappen waar het leven samen wordt gevierd. En elke deelnemer legt zijn weg af. We zijn allemaal de hulpbehoevenden en de helpers op weg.
Qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils ont le droit d'être heureux. Et donc, nos communautés sont des communautés où on célèbre la vie ensemble. Et chacun, chaque assistant fait son chemin. On est tous sur un chemin. Bij God alleen. Zo weinig stilte in mijn hart, zoveel ruis om mij heen. Soms dreig ik u uit het oog te verliezen. Geef mij de kracht om telkens weer uw weg te kiezen, want u bent de bron. Ik heb dorst naar water dat mijn ziel verfrist. En u bent de bron en ja, ik heb dorst. Bij God alleen kan ik rusten. Bij God alleen.
Zo weinig stilte in mijn hart, zoveel ruis om mij heen. En soms dreig ik u uit het oog te verliezen. Geef mij de kracht om telkens weer uw weg te kiezen. Want u bent de bron, ik heb dorst naar water dat mijn ziel verfrist. U bent de bron en ja, ik heb dorst.
En dat waren de Fruits met Bij God Alleen. Beste vrienden, we luisteren nog naar een laatste stukje getuigenis van Jean Vanier, de stichter van de Ark. We spreken daarna af in de volgende uitzending voor het tweede gedeelte. Prachtige getuigenissen over de sterke band met Jezus, de bron van alles. En we gaan eindigen met een lied, gemaakt speciaal voor de Ark en gezongen door de gekende Franse zanger Jean-Jacques Goldman. Ik wens jullie nog een zeer mooie dag.
L'Arche est le lieu de la célébration et c'est une célébration de la famille.
De Ark is een viering. Het is een gezinsviering. Ik ken bijna iedereen en zij kennen mij. Het is het leven, de vriendschap, de familie. Zo eenvoudig is het. De mensen die hier zijn verklaren dat ze nooit zo een omgeving hebben gekend waar ze zo gelukkig zijn. Het is een inwendige ervaring van vrede en vreugde.
Ça, ça amène des gens à poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a tellement de joie?
En dat brengt op zijn beurt andere mensen naar hier die zich allerlei vragen stellen. Wat gebeurt er hier? Hoe komt al die vreugde hier? Hoe komt het als ik hier in de buurt wandel, iedereen lacht? Dat het hier zo goed aanvoelt.
Alors, il découvre que à ce moment-là, que en remontant, en comprenant qu'il y a quelque chose à culturel, que le plus rejeté.
De bezoekers voelen dat er hier iets acultureels heerst. Dat diegene die verworpen is, als je ermee in contact komt, jou gelukkig zal maken. En progressief ontdekt men: dit is het evangelie. Het zijn niet de filosofen die dat zeggen. Het is het evangelie. Het is Jezus die dat zegt.
En puis progressivement, ils disent, mais bigre, ça c'est l'évangile. C'est pas les philosophes qui disent ça. C'est l'évangile. C'est Jésus qui dit ça. Ce sont pas des hommes et des femmes en quête de pouvoir, de réussite, d'argent. Ils sont en quête de relation. C'est ça le fond de ceux qui connaissent.
Het zijn geen mannen en vrouwen die zuchten naar macht, naar welslagen, naar geld. Nee, ze zuchten gewoon naar een relatie. Dit is kenmerkend voor al de bewoners hier in de ark. Want ze beleefden het uitgesloten zijn. Dat gevoel van niets te betekenen, van geen waarde te hebben. Ze vragen naar een contact die bevrijdend is. Naar gewone woorden. Ik ben gelukkig met jou te leven. Dat is het.
Ils ont tous vécu une expérience des parents qui disent je ne peux pas vivre avec toi. J'aurais voulu peut-être, mais je ne peux pas. Tu as trop d'handicap et nous avons trop de travail. Donc, ils ont touché la déception des parents.
Ze hebben de ervaring beleefd, een ervaring van ouders die hen zegden, we kunnen met jou niet leven. We willen het wel, maar we kunnen het niet. Je bent te zwaar gehandicapt en we hebben het te druk. En zij hebben een grote ontgoocheling opgelopen.
Et mon Dieu, on comprend. Un parent veut un bel enfant. Mais ils ont tous eu une expérience de déception.
Mijn God, we kunnen wel die ouders verstaan. Maar toch allen liepen ze een grote ontgoocheling op. Dus ze hebben nood aan het beleven van een heraanvaarding. Dus van te horen zeggen, kom. We zijn zo verheugd dat je hier bent. Dit is onze vreugde.
Alors, il faut qu'ils aient une expérience de réception. C'est-à-dire l'opposé. Viens, on est ravis que tu sois là. C'est notre joie. Donc, une révélation que ton être, avec toutes tes fragilités, ton être est beau. On est content que tu es là.
Dus de noodzaak dat we tevreden zijn dat je er bent, met jouw zijn, met al je breekbaarheid, dat je wezen mooi is. Uiteraard is ook de hulp, hij bedoelt professionele, nodig bij het helpen om hen beter te doen ontwikkelen, te doen werken, ook om te streven naar meer autonomie enzovoort. Maar dat laatste is maar een vervolg op het eerste, waardoor elkeen terug meer vertrouwen vindt in zichzelf. Ik ben iemand.
Pour que chacun retrouve confiance en lui-même. Je suis quelqu'un. D'accord. J'ai besoin de quelque chose.
Je suis avec.
Tu les aimes?
I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry your thoughts in the songs we sing.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine. Que je crois, je te donne tout.
me go on from day to day.
Je te donne nos doutes et notre indicible espoir. Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort. Et l'humour et l'amour sont nos trésors.
Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
Better.